Welkom 01, jouw code voor deze podcast. En deze aflevering gaat over jou als luisteraar, over jouw functie en over al je taken. Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. Hoe staat dat nou in verhouding tot de competentiegebieden en de competenties waar we het vandaag over hebben? Met deze podcast willen we je helpen deze materie praktisch te benaderen. Ik maak deze podcast voor de informatieprofessionals in Nederland. En de podcast wordt gesteund door de KNVI en AG Connect. Deze zomeraflevering is wederom een experiment waarbij we het blad als inspiratiebron hebben gebruikt. En dit keer niet alleen een blad, maar ook nog een heel stevig boek. Want ik heb de schrijver, of een van de schrijvers van het boek, heb ik hier aanwezig. En we zitten hier in Delfgauw. En op een warme zomermiddag. Hè? Johan, Haller, welkom.
Ja, dankjewel Tom.
Ja. Ik moet je eerst even een compliment uitdelen, Johan. Want ik heb je boek doorgenomen. Gelezen vind ik wel heel lastig om te zeggen, want het is geen doorkomen aan eigenlijk.
Het is ook niet echt een roman, hè? Dus.
Nee. Nee, het staat bol van met overzichten en lijsten en benamingen. En daarom is het ook niet een boek om van kaft tot kaft te lezen. Hoewel het eerste stuk, dat is wel goed leesbaar. Maar daarna beginnen alle lijstjes en lijsten. En dan wordt het echt meer een gebruiksboek. En eigenlijk is het geen boek, maar het is een rapport waar we het hier over hebben. Met, vertel even, er is ooit in 2001 was de vorige editie. Dus 18 jaar later komt er een update van een rapport.
Goed, hè?
Klinkt als je levenswerk,
ja.
Joh.
Ja. 2001 was ook wel een behoorlijke klus. En vroeger NGI, nu KNVI, die heeft al sinds 1982 functierapporten uitgebracht. Deze werk in een digitale wereld, hè, die vorig jaar is uitgekomen, is de vijfde. En het is steeds de bedoeling geweest om, zoals het dan officieel heet, ordening aan te brengen in het woud aan functies. Maar met name om functies te standaardiseren. En misschien nog veel belangrijker, welke taken moeten er in ons vakgebied worden uitgevoerd? En welke competenties, in termen van kennis en vaardigheden, moet je hebben om die taken op een goede manier te kunnen uitvoeren?
Precies. Dus heb jij de behoefte om jezelf toekomstproef te houden? Blijf luisteren. Laten we beginnen met even de trends in de IT nog even door te nemen. Omdat dat eigenlijk wel de reden is waarom er allerlei functies aan het veranderen zijn.
Ja, de trends, dat is een interessante ontwikkeling. Het IT-vakgebied is natuurlijk continu in de ontwikkeling. Zeker sinds 2000, met bijvoorbeeld een trend als outsourcing, is er toch wel behoorlijk wat veranderd. Daarom werd het ook tijd dat er een nieuw rapport kwam. Hè. Ik bedoel, in het rapport 2001 werd ITIL, of de taken uit ITIL, werden net meegenomen.
Mm-hmm. Maar de eerste trend is dus outsourcing.
Ja, outsourcing is een hele belangrijke trend, waardoor bedrijven steeds minder zelf IT'ers nodig hebben, maar IT-beheeractiviteiten uitbesteed hebben aan gespecialiseerde leveranciers. Mm-hmm. En dat betekent natuurlijk dat de klanten, hè, die contracten met leveranciers hebben, die moeten gaan sturen op dat de leverancier de goede dingen doet. Ja. En vaktechnisch weet die leveranciers prima hoe dat moet, maar met name vanuit de behoeften die een organisatie heeft, mm-hmm. moet je wel als klant heel duidelijk aangeven wat een leverancier dan voor jou zou moeten doen.
Ja, dat dus is of voor de IT'er persoonlijk betekent dat of hij werkt dan voor een IT-dienstenleverancier. Ja. Of hij regisseert dat en zegt wat hij nodig heeft.
Ja, precies. Ja. Dat vakgebied van regie, aansturen van leveranciers. En ik trek regie steeds breder, want regie komt een beetje uit het idee van we moeten leverancieren aansturen en controleren dat hij het goed doet. Maar denk aan het hele vakgebied, wat vaak demand management wordt genoemd. Eigenlijk behoefte vaststellen van de business. En afgeleid van die behoefte die de business heeft, dat vertalen naar diensten die een leverancier dan moet leveren.
Ja, daar is ook een trend in, hè? Daar in de behoefte van de business.
Ja, precies. Ja. Ja, precies. IT wordt steeds belangrijk, is super belangrijk, maar je ziet natuurlijk steeds meer bedrijven die misschien zelf wel alleen maar IT-diensten leveren. Denk als je een webshop hebt of zo, dan leef je van IT, althans als onderliggende technologie. IT'ers moeten de behoeften die vanuit die business komen, webshop of ondersteuning van de businessprocessen, moeten steeds scherper kunnen analyseren. Want daarmee maak je als bedrijf het, kan je voordelen krijgen. En de laatste stap is dan nog een keer het doorgeven, vertalen van wat heb je dan van een leverancier nodig.
Maar even terug voor mijn lijstje. We begonnen met outsourcing. Mm-hmm. Tweede trend is dat je zegt, ieder bedrijf wordt steeds meer een IT-bedrijf. Ja. Misschien met een specialisatie. Ja, maar de IT-component vormt steeds meer de ruggengraat van iedere organisatie. Dus dat betekent dat de business demands zijn doorgaans gelijk aan IT-demands eigenlijk. Hè? Dus die moeten vertaald worden naar IT.
Ja, maar het is een soort van, ik zeg altijd, twee eenheid. Je hebt aan de ene kant het businessproces, waar de business professionals mee bezig zijn, wat sterk leunt en ondersteund wordt en samenwerkt met IT. Dus dat is IT en bedrijfsproces is een twee eenheid. En dat zie je ook als belangrijke ontwikkeling in de eisen die aan kennis en vaardigheden van IT'ers worden gesteld. Ze moeten steeds meer inzicht hebben in die businessprocessen. Steeds meer vanuit businessprocessen kunnen denken. Ja. Steeds meer ook een wat meer strategische visie van wat gaat er met de business gebeuren? Hoe ontwikkelt de business zich? Wat voor behoefte ontstaat er in de business aan IT-ondersteuning? Okay. Dat is ook een hele belangrijke trend die je in ons vakgebied ziet.
Ja. Wat is de trend daarin?
Dat IT'ers dus steeds meer vanuit het businessperspectief moeten denken.
Precies.
In plaats van alleen maar gefocust zijn op IT.
Ja, en voorheen was het nog wel eens zo dat jij als IT'er ontdekte dan dat er iets nieuws was. En dan ging je met de business praten. Hey, is dit leuk voor jullie?
Ja, ja, ja.
En dat is aan het kantelen.
Dat waren dan nog de proactieve IT'ers. Hè? Want meestal was het zo, de business riep help, we hebben wat nodig. Of IT'ers, ga eens wat doen. Nu steeds meer zie je dat vanuit die technologische ontwikkelingen in IT, nu ook IT'ers bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van de business. Of zelf met ideeën komen om dat te doen.
Dat is niet simpel te combineren. Als je zowel zeg maar die business vraagstukken door ontwikkelingen in hun markten veranderen. Dat je dat aan de andere kant nog al regisserend met toeleverende partijen weer moet regisseren.
Ja, dat is een complexe situatie. Het enige is wel dat ik steeds meer zie dat business professionals zelf IT-taken gaan uitvoeren. Dus zelf bijvoorbeeld goede analyses kunnen uitvoeren over hun informatiebehoeften en ondersteunende tooling, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus eigenlijk taken van IT'ers overnemen. Waardoor de rol van IT'er, laat me zeggen, aan de ene kant steeds professioneler moet worden. Ze moeten bijvoorbeeld vanuit dat business perspectief kunnen denken. Nog even los van kennis en vaardigheden op het gebied van IT zelf. Mm-hmm. Maar meedenken met de business. En met name regisseren, coördineren, architectuurbeheer. Ook een belangrijke trend, hè? Hoog nodig is. Denk ook aan cloud solutions. Het dreigt net als een jaar 20 geleden, geloof ik, eilandautomatisering. We hadden een woud aan applicatie en databases. Ditzelfde fenomeen gaat naar mijn idee, of wat ons risico daarvoor gaat optreden, dat we een woud aan cloud solutions krijgen die niet op elkaar aansluiten. Dat vraagt dus ook om architectuurbeheer. Dus ook een professionele insteek van IT'ers. Dat kan je niet aan businessmensen overlaten. Dat is hun vak niet.
Ja, dus, en dat betekent heel concreet bijvoorbeeld dat je voorkomt dat databases los van elkaar blijven hangen ergens achter applicaties aan. En dat je die juist openstelt voor alle business applicaties.
Ja, precies. En met name vanuit een corporate datamodel. En misschien moet je zeggen corporate database. Hè. Denk aan wat met ERP suites ook een doel was, soort corporate database. Maar dat je die architectuur van het geheel van data beheert en access vanuit diverse applicaties beheert en allemaal dat soort dingen. Ja. Overigens, waar we het net over hadden van business neemt, voor IT'ers moeten steeds meer businesskennis hebben en business neemt steeds meer taak van IT over. Leuk voorbeeld vind ik tenminste altijd van de functie van functioneel beheerder. Het is eigenlijk een doorontwikkeling van de functioneel applicatiebeheerder of functioneel ontwikkelaar of ontwerper of zo. Die functie werd door IT'ers gedaan. Business claimt die functie steeds meer. En waarmee je dus ziet dat business professionals vanuit hun eigen vakgebied in staat zijn om dat functioneel beheer over informatievoorziening te gaan doen.
Ja.
En dat is een heel mooi voorbeeld van waar business steeds meer IT-taken overneemt. Er zijn wel meer voorbeelden hoor, waar business professionals IT-taken uitvoeren.
Wat ik wel mooi aan vind is dat je voorheen als IT'er vaak de wens uitte van... Goh, wisten jullie nou maar iets meer van de technologie, dan konden we een beter gesprek voeren. Ja. En dat is nu aan het gebeuren.
Ja, ik denk dat... Je hebt in die zin wel gelijk in, maar ik denk dat de business professional met name functioneel kunnen blijven denken. De IT-technologie, echt de technische dingen, laat dat maar aan IT'ers over. En daar zie je dus die trend dat het door outsourcing steeds meer bij gespecialiseerde leveranciers komt. Waar het overigens ook weer steeds verder geautomatiseerd wordt. Hyperconverged IT-omgevingen, nou, een beetje parametriseren zeg ik soms wel. En dan onderschat ik het werk hoor. Ik bedoel,
Nou zeker, zeg maar het gesjouw met servers, dat gaat een beetje verdwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet nog steeds de kern daarvan moet snappen. Omdat je dat natuurlijk vanuit scripting en dat soort dingen wel blijft beheren.
Ja, dit zijn wel de belangrijkste trends. Hè. Dus dat IT'ers steeds meer businesskennis moeten hebben. Samenwerken met gebruikers, business professionals die zelf IT-taken gaan uitvoeren. Dat leren ze trouwens ook in hun opleiding al steeds meer. Hè. Dus in die zin zijn er ook steeds meer mogelijkheden. Of slimme IT-tools die hun daarin kunnen ondersteunen. Cloud en outsourcing is natuurlijk een hele belangrijke trend. Die ertoe leidt dat er alleen maar bij leveranciers beheeractiviteit plaatsvindt. En bij de klantenorganisatie regie, sturing. Met name ook sturing op behoeften of het onderkennen van behoeften vanuit de business. Dan wel een beetje de belangrijkste ontwikkeling die je op de laatste 10 jaar zeg maar ziet.
Ja, dus dat maakt voor de competenties ook wat uit.
IT'ers in het algemeen moeten steeds beter communicatieve vaardigheden hebben. Ze moeten steeds beter analytische vaardigheden hebben. Ze moeten kunnen samenwerken met die business. Ze moeten businessprocessen kunnen analyseren. Mm-hmm. Feitelijk met het ontwerp van IT ontwerp je ook businessprocessen. Vanuit die twee-eenheidsgedachten. Dat zijn natuurlijk belangrijke ontwikkelingen in de competenties van IT'ers. Die wat meer van de puur technische aspecten verschuiven naar meer business-gerelateerde of analytisch gerelateerde elementen verschuift.
Waar gaat onze business eigenlijk over? Wat is onze specialisatie? Los van de eigen IT-specialisatie. Ja. Waar is deze organisatie voor op aard?
Ja,
en welke bewegingen zijn daar, zodat je als IT mee kan bewegen?
Ze moeten soms ook een beetje de taal van business mensen praten. Weet je, wat bizar. Ik heb ooit eens een opleiding data flow diagrams gehad. En dan leerde je of het rechthoekjes of scheve rechthoekjes moesten zijn. En bolletje, pijltje. Nou, ik weet niet of je dat soort schematechnieken kent.
Ja.
Nou, dat heb ik allemaal uit mijn hoofd geleerd en examen gedaan. En ik had er een 8 geloof ik voor. Maar is dat nou de kern van gebruik van DFD's? Als jij niet met gebruikers kan communiceren om überhaupt te snappen wat jij in een DFD-diagram wil modelleren. En ook aan hun kan terugkoppelen met dat soort rare tekeningetjes. Dat zij ook snappen wat jij bedacht hebt. Mooi voorbeeld van hoe je moet kunnen communiceren. En dan is dat alleen nog maar uitleggen en een beetje praten met. Laat staan dat je echt kan praten met mensen die in de meer strategische functies zitten. Van wat daar gebeurt en zo. Maakt het ook leuker, hè?
Ja, vind ik. De zoektocht is natuurlijk naar een gezamenlijke taal, waardoor je ook samen verantwoordelijk kan zijn voor het einddoel. En niet van, nou, ik zeg maar ja, omdat ik het niet begrijp.
Ja,
levensgevaarlijk. Dus dat betekent dat het ook, zeg maar, de sociale context van belang is, hè? Dat je daar mee om kan gaan.
Het maakt nogal een verschil of jij als, laten we zeggen, programmeur alleen maar achter je beeldscherm zit, of je doet mee in een zo'n team. Nou,
Scrum
team, precies, dankjewel. Okay. Een scrum team en samen met gebruikers of andere specialisten samenwerkt. Dat zijn twee verschillende sociale contexten. Daar moeten wij IT'ers in meegroeien en in kunnen participeren.
Oké. Okay. Kortom, er zijn genoeg aanleidingen om eens na te denken over... wat kan ik nu en waar zijn kansen voor mij?
Je bedoelt als IT'er zelf, hè?
Als IT'er zelf, ja. Ja, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Want natuurlijk proberen we straks ook terug te komen op de bril van bijvoorbeeld een hoofd van een afdeling of een HR-persoon of misschien wel iemand die op zoek is naar personeel vanuit een IT-dienstverlener. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met, waar vind ik nou... Hoe vind ik nou uit wat ik zelf dan... Wat moet ik zelf doen? Waar ligt mijn kans? Ik probeer wel de positieve benadering te zoeken. En niet de... Oh god, als ik niks doe, dan wordt het niks
dan,
meer.
Of ik word ontslagen of zo.
Ik ben steeds meer bezig, ook in mijn projecten, om te kijken waar zit nou de energie? Ja. Waar zit de energie die... de organisatie zoekt en waar zit de energie bij het individu? Ja. Waar wil die mee bezig zijn? En dan als ik die vind, dan merk ik ook dat het veel soepeler gaat. Dan is er ook een drive om bijvoorbeeld iets te leren of iets op te pakken verantwoordelijkheid te nemen.
Ja, ik geef zelf college aan een hogeschool voor bachelor of ICT, heet dat dan officieel, dus bedrijfskundige informaticus. Dus zijn mensen die vaak geïnteresseerd zijn om zich verder te ontplooien. En dat diverse pluimage, zeg ik wel. Zijn ook netwerkbeheerders die zeggen van ja, die technologie vind ik ontzettend interessant. Maar ik wil eigenlijk wat meer, en dan mijn termen, functionele functies hebben. Of wat meer samenwerken met business of zo. Die zijn ontzettend zoeken van wat moet ik dan straks kunnen en wat moet ik straks kennen. En daar ligt een relatie met het boek. Hè? Dat je in het boek niet alleen gestandardiseerde functies vindt, maar ook welke taken horen bij en welke competenties zijn daarvoor nodig. Hè? Competentie in termen van kennen en kunnen. Kennis, vaardigheden, dat soort termen.
Nou, ik moet ineens... ik zoek even naar een metafoor hier. Want ik zou me kunnen voorstellen dat als je... ik noem maar iets, een appeltaart hebt en je haalt dat uit elkaar, dan zitten daar gewoon een aantal componenten in van suiker en appels.
Ja, receptuur.
En uiteindelijk is dus de gein hier dat jij bent al een mens en je hebt al een functie en daarin doe je een aantal taken en kun je een beetje dat uit elkaar pluizen tot competenties.
De ingrediënten die de functie of jouzelf als persoonlijk maakt of zo. Zo bedoel je me?
Nou, ik denk dat dat een mooie vorm is om te kijken dat je met die suikeren, met die appels, kun je misschien ook wel weer het anders maken. Appel bedoel jij iets of zo? En het zou zomaar kunnen zijn dat dus tussen jouw huidige functie en de functie waar je droom over
misschien
gaat,
naartoe,
dat je al een groot aantal ingrediënten eigenlijk hebt. En dat is wel een vorm waarvan ik denk, is dat mogelijk?
Jij zei net, een paar keer al gezegd, gemeenschappelijke taal. Dat proberen we ook met dit boek of rapport te bieden. Neem die IT'er die zegt van wat kan ik nou eigenlijk of wat ken ik nou eigenlijk of welke taken heb ik naar gedaan. Die kan dit boek gewoon gebruiken om uit het hele lijst van taken die te selecteren. Van die heb ik gedaan, daar heb ik ervaring mee, daar heb ik voldoende kennis over. Of misschien ook wel, moet ik nog wat kennis over opdoen. Zo zeg ik dat altijd, hij kan zichzelf daarmee definiëren. Hè? Van welke taken heb ik gedaan en welke competenties bezit ik nou eigenlijk.
Ja.
Als je dan die volgende stap wil maken, hè, naar zijn droombaan of de next step in zijn carrière of zo.
Ja.
Dan kan hij dus ook kijken van welke functie of welke taken vind ik nou het meest interessante. Of misschien wel welke nieuwe taken zou ik willen uitvoeren. Welke competenties moet ik verder ontwikkelen, qua kennis?
Ik heb even willekeurig blad overgeslagen uit het boek. En ik kom bij de functie data scientist.
Okay.
En daar staat dan zo'n hele lijst bijvoorbeeld van... die moet iets van opstellen en beheren van een informatieplan.
Ja.
Moet die kunnen uitvoeren. Ja. En ook een bedrijfsprocessenmodel. Daar moet iets mee. Ja. En een informatieprocessenmodel. Hoe onderzoeken van organisatieaspecten. Mm-hmm. Zijn dat dan... Dat zijn dus taken.
Dat zijn de taken, ja. Ja, precies. Ja.
En je kan dan aan de hand van die taken kun je eens kijken van... Oké, wat doe ik nu?
Ja. Nou, als je bijvoorbeeld eerst functioneel beheerder bent... Mm-hmm. En je wilt data scientist worden. Functioneel beheerder, dat is wel een bekende functie, denk ik. Data scientist is met name degene die... ik zeg altijd in big data zitten grutten en daar slimme algoritmes op loslaten om informatie uit big data te halen.
Ja.
Maar als je functioneel beheerder moet je ook kijken wat zijn ontwikkelingen in de organisatie, wat zijn behoeften van de organisatie. Dat geldt voor de data scientist ook. Ik bedoel, die kan wel zomaar gaan grutten. Een beetje functioneel fundamenteel onderzoek, hè, kan je het ook wel noemen. Maar ja. vaak zit daar een behoefte van een organisatie achter die bijvoorbeeld ontwikkelingen in de markt wil weten. Of die ontwikkelingen qua interesse van klanten wil weten. Dus een data scientist die zou dus zo'nzelfde taak moeten uitvoeren van het onderzoeken, het analyseren van behoeften van de business. Of misschien ook wel wijzigingen in businessmodellen of zo. Dus hier dus dat functioneel beheerder eigenlijk al een basiskennis, vaardigheid heeft op het gebied van organisatieanalyse. Maar in die functie data scientist het misschien nog wel scherper moet doen, verder moet ontwikkelen. Vaak ook lastiger, omdat data scientist is vaak bezig met, we weten niet precies welke informatie we nodig hebben. Dus is ook aan het zoeken van welke informatie de business dan verder zou kunnen helpen. Doet misschien de functioneel beheer ook wel een beetje. Maar daar zie je dus dat dezelfde taak is, maar voor de data scientist in een zwaardere vorm. Meer kennis nodig is. Andere vaardigheden vaak ook nodig zijn. Ja. Een functioneel beheerder zal wat minder vanuit strategische visie werken. Een data scientist zal het waarschijnlijk heel sterk doen. Omdat hij juist bezig is naar informatie die cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Dus die strategische visie is bijvoorbeeld belangrijker.
Ja, want eigenlijk zeg je dat al die taken, die kun je op bepaalde niveaus verrichten.
Ja,
en die niveaus kun je even voor de eenvoud, kun je dan zeggen, dit is bijvoorbeeld middelbaar beroepsonderwijsniveau. Of dit is...
Zou je het kunnen karakteriseren, ja.
Verbonden te blijven met degene die nu luistert.
Ja.
En dan groeit dat door naar hbo-niveau en universitair
misschien
niveau.
Misschien wel,
masterniveau en dan tenslotte doctoraal niveau.
Ja, het is, ik weet niet of je daar altijd aan moet ophangen, maar er zit wel een soortgelijke ontwikkeling in of verzwaardering in, gelet op. Ja, komt dus met opleidingsniveau. Ja.
Nou, het gaat mij even om dat er vaak misschien nog wel iets te makkelijk gedacht wordt over... Oké, je hebt dan een functie en er zitten taken in en dan moet je wat competenties hebben.
Mm-hmm.
Maar daar zit eigenlijk ook nog een dimensie achter. En dat is zeg maar die diepgang daarin.
Ja, vaak ook complexiteit of grootte van de organisatie. Het maakt nogal uit of je voor een bedrijf met 200 man iets doet, of voor een internationaal concern, zoals Philips of zo, en op een corporate niveau een functie invult. Hè. Dat is ook nog een complicerende factor.
Ja, dus oké. Okay. Ja,
organisatiedimensie noemen hoor.
Hoe kan ik nou, als je dus in het voorbeeld van functioneel beheerder naar data scientist wil doorgroeien, dan kom ik bijvoorbeeld op de taak uitvoeren van een analyse.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je daar als functioneel beheerder niet bijvoorbeeld niks aan gedaan hebt. Wat zou je dan moeten gaan ondernemen om dat te veroveren?
Je bedoelt om de competentie uitvoeren van analyses te ontwikkelen of te versterken? Dus je een beetje op het niveau van hoe kan je dat soort competenties leren en ontwikkelen in termen van kennis en vaardigheden. Analyseren in de basis moet je een beetje weten hoe dat werkt, hoe zo'n proces verloopt of zou moeten verlopen.
Ja.
En er zit heel veel, wat wij dan vaardigheden noemen, ook ervaring om het gewoon te doen.
Oké. Okay.
Ja. En dit boek of dit rapport, dat benoemt wel dat je voor diverse functies bijvoorbeeld moet kunnen analyseren, maar hoe je dat verder kan ontwikkelen, dat dat doen we, daar besteden we verder geen aandacht aan. Dat is eigenlijk de andere kant van de medaille, zeg ik wel eens een keer. Van hoe ontwikkel je dan die kennis en die vaardigheden, die competenties? Dus zit je echt aan de opleiding en trainingen kant.
Ja.
Maar het feit dat je weet dat voor deze functie analyseren zo ontzettend belangrijk is, daarmee heb je natuurlijk al een behoorlijke stap gemaakt. Als je dat niet bewust bent dat deze competentie misschien wel de belangrijkste is in zo'n functie, nou ja, dan vergeet je misschien of je besteedt geen aandacht aan of wat dan ook. Dus daarin biedt het rapport juist het inzicht van wat is belangrijk, wat is key voor een functie. Welke competentie bijvoorbeeld, hoe je dat moet ontwikkelen. Dus even stap 2. Hè. Dan is het de andere kant van de medaille, opleiding en training.
Ja, nee, nou, ik had er nog één vraag over opleidingen. Is namelijk dat, weet je, als je het over IT'ers en opleidingen hebt, dan heb je toch heel gauw over allerlei certificaatjes die bij bepaalde merken te halen zijn. Hè? Ja, dus Microsoft-achtige certificering of Cisco of whatever. Ja, maar dit gaat eigenlijk wat breder dan dat soort losse certificaten. Hoe ga je
daarmee om? Ja, en in het boek benoemen we ook dat er echt kennisgerichte trainingen zijn. En met alle respect, en supergoed, hè. Zo heet het geloof ik niet meer, MCC hè, van Microsoft.
Ja.
Dat is natuurlijk echt op kennis gericht. Het voorbeeld wat ik net gaf van die dataflow diagrams, dat was alleen maar op kennis gericht en niet op de vaardigheid om die kennis toe te passen, om die kennis te gebruiken, om die technieken te gebruiken. Dat is een heel andere kant van opleidingen. Die benoemen we ook in die zin van, hè, we karakteriseren dat soort opleidingen qua kennis of puur gericht misschien op een bepaalde functie. Hè. Dus er zijn heel veel opleidingen die helpen in de richting van, hè, bijvoorbeeld die data scientist, hè, die we net besproken hebben. We geven wel aan wat daar zo ongeveer in zo'n opleiding aan de orde zou moeten komen, maar we definiëren geen opleidingen. Nogmaals, dat is de andere kant van de medaille.
Ja. Maar je kan daarmee met die, als je weet, oké, wat is het verschil tussen waar ik naartoe wil en waar ik sta.
En wat ik moet kennen en kunnen.
Kun je aan de slag.
Precies, ja,
en,
precies.
Natuurlijk kun je natuurlijk dan ook gerichtere vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld binnen je netwerk van de KNVI. Andere netwerken bij je werkgever of bij je HR-afdeling. Ja. Van, ik ben eens aan het onderzoeken, wat zijn stappen richting die kant?
Mm-hmm.
Ja.
Ik denk ook aan, ik zei net van ik geef college bij een hogeschool. Daar zijn heel veel studenten die een beetje uitgekeken zijn op het technische vakgebied en een stap verder willen maken. Dus kijken bij opleiders, hè, hogescholen bijvoorbeeld. Hè, HBO-niveau is wel een beetje de standaard aan het worden. Als je geen HBO-niveau hebt als IT'er, dus HBO-diploma, hè, als IT'er, dan... Nou, soms loop je dat risico dat je ontslagen wordt, hè? Dat je buiten mag gaan spelen. Maar ook dat is een belangrijke bron om je te informeren over wat zijn mogelijkheden, waarop word je getraind, wat leer je daar nou eigenlijk, wat kan ik ermee? Ja, dat ook een belangrijke bron naast KNVI, hè, dat terecht merkt het op, daar kun je heel veel informatie krijgen. Ook vanwege de afstemming met andere IT'ers natuurlijk, hè, de SIGS, laten we die ook niet vergeten. Ik kan heel veel dingen leren, maar ook je licht op doen van is dat interessant voor mij.
Ja.
Maar ze zijn er veel meer bronnen, ook bijvoorbeeld opleiders.
Ja, ja, ik wou nog even een punt maken van wat jij net zei, is gewoon doen.
Mm-hmm.
En daar geloof ik ook sterk in.
Yeah.
En dat doet mij herinneren aan een moment dat ik, heel lang geleden, stond ik op punt om echt servers te gaan beheren in de IT-kant.
Techneut.
En lekker de techniek in.
Ja, ja.
En een vriend van mij die had thuis zo'n hele toestand staan met hardware en de CD-ROMs en zo. En toen ben ik dus echt met een lege schijf zijn server gaan inrichten.
Okay.
Gewoon bij hem op de zolderkamer. En dat was echt een schitterende ervaring. En dat gaf me echt een heel stuk meer zelfvertrouwen eigenlijk om daar vervolgens ook professioneel mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dus dat echt doen,
fysiek. Dat spreek je altijd wel aan. Ja,
daar ben ik wel van. Zo zitten we ook uiteindelijk in deze podcast. Vergelijkbaar. Oké, nou, we hebben dus nu eigenlijk even de bril opgezet van jou als luisteraar. Hoe kan je nou met jezelf omgaan en hoe kan jou... helpen om te ontrafelen. Wat kan ik allemaal al? En wat heb ik eventueel nodig voor een vervolgstap? En hoe kom ik daar? Dus ik wilde eigenlijk even gaan wisselen van bril. Van als je nou bijvoorbeeld een afdeling leidt, of je bent HR-functionaris en je hebt vraagstukken als hoe kom ik aan personeel? Mm-hmm. In hoeverre kan de taal die in het rapport staat over functies en over taken, hoe kan die je helpen?
Daarin helpen, ja. Ja, dan kom je een beetje op organisatieanalyse in de zin van welke resultaten willen we bereiken en op welke manier willen we dat wat doen. Hè? Ik bedoel, dat is toch weer een basis. Dat is ook een analyse methode die in het boek is opgenomen, een rapport is opgenomen. Van hoe kun je functieanalyse doen om te kijken van welke functie heb je nodig en eigenlijk onderliggend altijd welke taken moeten worden uitgevoerd en welke competenties zijn daarvoor nodig.
Okay. Het vervelende... kun je nog even in het kort schetsen, wat is dan een functieanalyse?
Functieanalyse in de zin van wat moet het resultaat zijn van de functie zelf, hè? En welke taken moeten daarvoor worden uitgevoerd. En over welke competenties moet iemand beschikken om die taken met succes te kunnen uitvoeren.
Oké, dus het betekent dat als HR-man of vrouw ga je dan ook met die business in gesprek van wat willen we nou eigenlijk? Ja. Wat is onze strategische doelen? Ja. En die gaan dan bekijken wat hebben we al in huis en wat hebben we dan nog nodig?
Ja precies. Ja, ja. Dat was vroeger ook wel een beetje de makker dat... En dat klinkt een beetje als kritiek op HR bijvoorbeeld. Daar werd geroepen van, wij hebben een functioneel applicatiebeheerder nodig. En dan knikten er een paar mensen van, ja, volgens mij ook. Alleen de discussie is dan vervolgens, wat moet die functioneel applicatiebeheerder, en zeker in dat bedrijf, nou eigenlijk doen? Ja. En welke kennis heeft die nodig? Weet je, een functioneel applicatiebeheerder die in een logistiek bedrijf werkt, die heeft wat kennis van het logistieke proces nodig. De functioneel beheerder bij een bank heeft wat bankaire kennis nodig om die functie gewoon goed te kunnen uitvoeren of om te kunnen snappen wat hij in gesprekken met gebruikers hoort. En wederom biedt dit rapport de taal, hè, je hebt het al vaak gezegd, de taal waarmee HR-managers, maar wie dan ook mensen die op een vacature willen reageren, de taal om eigenlijk zo'n functie te definiëren. Ja, ja. In termen van taken en competenties.
Ja, dus het levert eigenlijk op dat als HR-persoon je ook een beter gesprek kan voeren, bijvoorbeeld met de IT-manager, over zo'n functie.
Ja, precies. Laten we wel zijn dat HR-managers in het algemeen zijn natuurlijk geen IT-specialisten. Dus de echte inhoudelijke eisen aan de functie, die zullen dus altijd wel van vakinhoudelijke mensen moeten komen. De IT-manager benoemde je net. Maar ze hebben in ieder geval gezamenlijk een basis om diezelfde taal te praten in termen van taken en competenties. Ja, dat maakt die communicatie tussen die twee een stuk makkelijker.
Ja.
En nogmaals, het benoemt ook steeds de competenties die nodig zijn.
Ja, je hebt er ook voorbeelden van in het rapport geschreven. Uh-huh. Om eens te duiden van hoe ziet dan eigenlijk een aanvraag voor nieuw personeel er dan uit. Mm-hmm. In het format en in de taal waar het rapport over gaat.
Ja.
Waarom zou je, ik stel hem een beetje blunt, maar waarom zou je als HR-persoon die taal dan gaan bezigen? Waarom zou je dat doen?
Nou ja, misschien gewoon omdat je er verantwoordelijk voor bent of zo. Of nu wel, maar het geldt voor IT is ook dat je kan communiceren met je klant, tussen quotejes.
Ja, oké. Okay. Ik snap het wel tussen de IT-manager en de HR. Mm-hmm. Maar is dat ook de taal die dan de sollicitant gaat snappen?
De sollicitant heeft hier ook voordeel van. Want het is, laten we zeggen, standaard taal. Standaard taken, standaard competenties. Dus die kan direct herkennen, en alle definities ook vind je in het boek, hè, maar die kan direct herkennen uit de personeelsassistentie, wat wordt nou gevraagd? Ja, ik bedoel, als er staat het beheren van, wat je steeds meer ziet, een compliance plan, Nou, even los van wat het is. Compliance heeft heel veel aspecten. Hè. Vaak wordt er vanuit privacy of AVG zo geredeneerd. Maar er zijn heel veel meer eisen die vanuit compliance gelden. Als je niet een soort uniforme taal hebt dat compliance belangrijk is, of wat een compliance-plan is, ja, dan snapt de sollicitant het ook niet. Ja, en dus ook voor de sollicitant is dit een soort van gemeenschappelijke taal om met z'n allen over hetzelfde te praten.
Ja, dus het kan helpen om een betere selectie te doen vooraf. Dus
ik zou bijna als sollicitant kan je jezelf eerst selecteren van is dit voor mij interessant? Gelet op wat ik ken en kan en misschien ook wat toekomst, hè, wat ik leuk vind. Next step in de carrière of misschien die droombaan. Maar denk ook aan de kant van de organisatie die advertentie zet, dat je wel de juiste mensen krijgt.
Ja.
En misschien nog wel eerder een stapje, dat je goed hebt nagedacht, wat voor eisen stel ik nou eigenlijk aan de mensen die ik zoek?
Ja. Ja. Ja, en waar ik ook aan denk is, als iemand wil doorgroeien, dat ook niet een kwestie is van, oh, blij dat je dat wilt doen, we hebben hem. Maar dat je ook wel gelijk dan ziet van, ben je ook
echt gekwalificeerd?
Ja, of wat is het plan om daar te komen?
Mm-hmm. Nou ja, weet je, ik word vaak betrokken bij het werven van personeel. Een van mijn eerste vragen die ik altijd stel van, joh, jij zoekt iemand op basis van welke criteria wil je hem selecteren? En er wordt bijna altijd ervaring genoemd. En natuurlijk ook wel kennis en zo in het vakgebied, maar ervaring. Nou, en ik maak er altijd een beetje grapje van ik heb 40, 50 outsourcing projecten gedaan. Dus ik heb best een boel ervaring in het gebied van outsourcing. Mm-hmm. Maar als ik je vertel dat ze alle 40, 50 mislukt zijn, wat zegt dan die ervaring van mij? Positief vibrerend kan je nog zeggen van, hij heeft een boel geleerd, want van iedere mislukking kan je leren. Hè? Maar kan ik dat nou echt? Kan ik nou echt zo'n outsourcing project doen? Dan praten we niet alleen maar over ervaring, dan praat je over kennis, dan praat je over vaardigheden om in dat veld actief te zijn. Juist dat bewustzijn van naast ervaring, wat zijn eigenlijk de kernaspecten? Dus competenties, kennis, vaardigheden, daar helpt dit boekje in. Okay. En daarmee kan je de juiste mensen gaan vragen en kan je ook de juiste mensen selecteren.
Okay.
Niet alleen maar ervaring.
Ja.
Het is jammer dat op basis van 50 mislukte outsourcing projecten ik niet geselecteerd werd. Maar.
Ja, precies. Ja. Ja, dat zou toch een schat aan in de innovatie denkwijze van vandaag de dag zullen een schat aan informatie opleveren.
Precies,
maar ja, na 35 nog alleen maar verzameld hebben hoe het niet moet.
Ja, precies.
Zou wel inderdaad een interessant boek opleveren.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Ik denk dat we een paar stappen verder zijn in hoe kan ik nu zelf op een professionele manier mezelf eens tegen een meetlat aanleggen.
Ja, hoe kan je jezelf definiëren?
Ja.
Definieer jezelf, dat kan dit boekje helpen.
Precies. Dus, en dat maakt ook dat je zelf, als je een aantal taken verricht hebt, en hoewel je een functie nog niet gedaan hebt, dat je wel eens een behoorlijke overlap kan hebben met de taken die in zo'n functie gewenst zijn. Waardoor je eigenlijk al breder inzetbaar bent dan jezelf had bedacht.
Precies. Ja,
en dat geldt dus ook voor als organisaties veranderen. En, als zij hun taken anders willen gaan inrichten, dan kan het zomaar zijn dat door de medewerkers die je al hebt, dat je die herinrichting heel goed kan faciliteren vanuit je eigen personeelsleden die je al hebt. En dat is natuurlijk ook op nieuwe manier van kijken naar het invullen van vacatures bijvoorbeeld.
Ja. Nee, ik gaf net het voorbeeld hè, van bij alle ontwikkeling in het vakgebied dat business professionals steeds meer IT-taken gaan overnemen. Dat doen sommige mensen, en ik bedoel dat niet vervelend of zo, maar op een amateuristisch niveau. Hè. Die gaan bijvoorbeeld de functie functioneel beheerder uitvoeren. Maar dit boek kan hun wel helpen van welke taken zou ik moeten uitvoeren als ik die rol op me neem hè, van functioneel beheerder. Maar vaak ook, wat heb ik al gedaan om zo'n dergelijke rol hè, in termen van taken of benodigde competenties? dat ik zo'n functie misschien wel al direct en snel goed kan oppakken. Of misschien al een kleine ontwikkelingsstap maken of zo. Ja. Dus het begint ook al bij die business professionals die al kunnen zien van wat kan ik en ken ik en is er nodig. En dat in het kader van business of organisatieverandering, waar IT niet meer de rol van functioneel beheerder overpakt, maar dat business dat gaat doen. Je kan ook denken aan een bedrijf wat bijvoorbeeld gaat outsourcen. Dat heeft nogal wat voet in de aarde. En wat moet ik dan doen nadat outsourcing is afgerond? Of een bedrijf dat een webshop gaat inzetten. Ik bedoel, een webshop vraagt bepaalde beheeractiviteit. In het boek kan je vinden welke beheeractiviteiten daarbij nodig zijn. Ja. Of denk aan cloud, inzet van cloud. In het boek kan je vinden welke taken nodig zijn voor het beheer van cloud. Of het aansturen van cloudleveranciers. Ja. Dat soort dingen.
Ik hoor je eigenlijk zeggen dat het bevat eigenlijk een groot aantal lijsten. Ja. En in die lijsten die kun je dus ook gebruiken om te kijken, hey, doe ik eigenlijk alles wat gaat leiden tot succes? Of vergeet ik onderdelen?
Ja, het is net als bij die best practices, ITIL of BISL of zo. Er staat in wat nodig is. Je moet het wel zelf doen en je moet het zelf ook goed doen. Hè? Ik bedoel, de mens blijft wel de cruciale factor. Die moet het werk doen en in het boek vind je wat die zou moeten doen.
Je neemt niet die verantwoordelijkheid over, hoor ik als schrijver.
Nee, precies.
Het mooie van de KNVI is natuurlijk dat het een onafhankelijke club is. Dus het is niet gedreven door vanuit commerciële intenties. Het is puur om het vak te professionaliseren. En met deze update van dit overzicht hebben we een enorme stap gemaakt. Dan zijn we eigenlijk weer bijgetrokken bij waar we in 2001
waar
stonden.
Gebleven, ja, precies. Nou ja, wat ik net zei, ik ben al een tijdje betrokken bij eerst NGI natuurlijk en KNVI. Sinds eigenlijk de oprichting van NGI en het zie je bij KNVI ook, is een belangrijke doelstelling van deze beroepsvereniging, vakvereniging of platform van professionals om het beroep steeds verder te ontwikkelen.
Ja.
En daar draagt dit boek ook in bij. Hè? Dat we helpen om te benoemen welke, niet alleen welke taken er uitgevoerd moeten worden, maar met name welke competenties zouden de IT'ers moeten hebben om die taken met goed gevolg te doen.
Ja, de eerdere varianten werden ook gebruikt, weet ik, voor bijvoorbeeld het beschrijven van functies in bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten voor outsourcing. Dus ook alle bedrijven die kunnen hier gewoon gebruik van maken. Ja. Er is niet iets van houd je in of copyrights in die zin dat je die functies en taakomschrijvingen niet kan hergebruiken. Ja. Is er een plek waar voordat je nou dat hele boek gaat aanschaffen, waar je al een tussenstap kan zetten?
Nee, hoe bedoel je tussenstap?
Kun je al ergens iets lezen? Is er een sneak peek ergens te vinden? Of dat je al iets kan doen met je competenties?
Je doet waarschijnlijk de website waar de hele content, hè, dus de functies, de taken en de competenties, overigens ook ECF-competenties, hebben we het niet over gehad, maar
dan moeten we het ECF, toch wel even hebben.
Belangrijke ontwikkeling.
Ja.
Maar er is een website, die kan je via de site van de KNVI benaderen. Kan je alle content al inzien. Je mist dan wel alle toelichtingen, achtergrond. Daarvoor heb je echt wel het boek nodig.
Maar als je op de site knvi.nl kijkt,
kan je zonder meer oriënteren van wat biedt dit boek.
En je zoekt daar even in werken in de digitale wereld.
Ja,
maar dan wil ik toch even die stap maken. Want dit is natuurlijk vanuit Nederland eigenlijk een nieuwe benchmark, een nieuwe taal. En zo, je wilt een nieuwe bijbel op het gebied van functies en taken. Die is dus, dat wordt eigenlijk een soort van nieuwe norm eigenlijk om taken en functies te omschrijven. Dus dat is heerlijk, want dat maakt dat ook de hele groeiende business van de IT weer makkelijker met elkaar het gesprek kan voeren. Nou is Nederland staat niet op zich. We maken onderdeel uit van de EU. En daar heeft zich natuurlijk de afgelopen jaren ook wat afgespeeld. Daar is namelijk vooral beschreven van... daar is ook een framework gemaakt, het e-competence framework. Ja. En je hebt ervoor gezorgd dat dat aansluit op de Nederlandse kant. Hoe zit dat?
Ja, vanuit een klein aanloopje vanuit de EU zijn wel meerdere Europese competentiemodellen ontwikkeld. Die zijn allemaal mislukt, dat is mijn idee, door discussies onderling bij de lidstaten. ECF bestaat nu een kleine 10 jaar volgens mij. Het Europese competentieframework, ECF. Dat is het laatste model wat uit de Europese EU is ontwikkeld. Heeft nu ook aanhangers in Nederland. Hè. Er is een groep van bedrijven die hebben het ECF-convenant ondertekend. Onder andere KNVI, hè, dat wij dat als een belangrijk model zien.
Ja, dus eigenlijk de Europese competenties zit een beetje ergens verbonden met meer de taken, ja, zoals jij ze beschreven hebt. Ja. En in Nederland zeg je eigenlijk, wat heb je nou nodig om die taken goed te kunnen doen? Ja. En dan is het vaak een combinatie van vaktechnische competenties. Mm-hmm. Hè? Dus je moet iets snappen over bijvoorbeeld die technologie of over het proces, mm-hmm, of whatever. Maar dan heb je daarnaast ook nog de persoonlijke competenties.
Competenties, ja.
Dat is bijvoorbeeld actief luisteren of samenwerken.
Precies, of het organisatiebewustzijn.
Soort dingen. En wat ik begrepen heb in de meetings die ik over het ECF heb meegemaakt, vanuit de KNVI, is dat met name in Europa de discussie eigenlijk niet goed te voeren valt over die persoonlijke competenties. Ja. Omdat dat heel erg cultureel bepaald
is. Ja.
De samenwerking is in het ene land is dat ik loop bij iemand binnen, ik slaap op zijn bureau. En de andere, dan lig je er gelijk uit. Als je hetzelfde doet. Dus die culturele aspecten, die maken eigenlijk dat die persoonlijke competenties eigenlijk op Europees niveau vooralsnog niet eigenlijk op één
noemen zijn te brengen.
Precies. Dus dat blijft een beetje op landelijk niveau. En vaktechnisch lukt daar, kom je daar iets verder in. Ja. Maar dan blijf je dus eigenlijk op wat afstandelijker niveau. Ja. En is dus alleen het European Competence Framework is eigenlijk onvoldoende om je personeel goed op te selecteren.
Ja, het mist in detail. In de zin bijvoorbeeld die persoonlijke competenties, die jij net noemde. Nogmaals, we praten allebei over competenties, maar dat is wel een verschil in definitie. Wij hebben wat moeite gehad hoor, maar we hebben een koppeling tot stand gebracht tussen het KNVI competentiemodel en ECF. En daarbij hebben we gezegd van ik zelf vind het begrip van competentie in ECF het beste karakteriseert, maar daar ben ik niet, niet iedereen is met me eens. Maar je zou een ECF-competentie kunnen zien als een taakveld. Door die koppeling die wij in het rapport hebben aangebracht, kun je bij de ECF-competenties wel de echte competentie vinden in termen van persoonlijke competentie bijvoorbeeld. Dus kennis en vaardigheden.
Oké.
Niet zo helder uitgelegd, maar...
Nee, maar nog even proberen samen te vatten. Het taakveld is eigenlijk een set aan taken die tot een bepaald doel leiden.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld het plannen van een nieuw project.
Bijvoorbeeld,
het bouwen,
precies.
Het servicen en het managen.
Nou ja, bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van ECF is... een van de eerste competenties in ECF, dat is het afstemmen businessstrategie op de informatievoorziening. Dus wat ik net zei van, vat me even samen of interpreteer dat als het opstellen van het informatieplan. Dat zegt ECF. Mm-hmm. En dan blijft het stil. Dan wordt het niet geoperationaliseerd van welke taken moet je dan uitvoeren en welke kennis en vaardigheden moeten de mensen hebben om die taken uit te voeren.
Nou,
wij hebben dus bijvoorbeeld dat afstemmen van businessstrategie en informatievoorziening hebben we ingevuld met taken. Mm-hmm. En daar krijg je de competenties bij. En daarmee is dus de competentie in ECF geoperationaliseerd, ingevuld, gedetailleerd, En kan je er dus handen voet aan geven?
Zou je dat zo kunnen zeggen dat je dan blijft ECF op sommige punten op strategisch niveau plakken, terwijl het KNVI-model gaat door naar tactisch en misschien ook operationeel niveau?
Allebei zitten strategisch, tactische en operationele taken of competenties. Het is meer de mate van detail waarin het beschreven is. Okay. Ja, ik bedoel, wij zeggen, of een ECF zegt, weer even vrij vertaald, opstellen van een informatieplan. Wij geven in ons model aan welke activiteiten moet je dan uitvoeren. En ja, welke competentie heb je daarvoor nodig. Okay. Die operationalisatie invulling geeft ECF niet of nog niet.
Ja, ja. Wat is wel het belang van ECF?
ECF is natuurlijk van belang omdat het een Europees model is. Daar valt misschien nog wel in die zin iets op te af te dingen en een beetje politieke uitspraak misschien, maar Duitsland is voor de Duitsers. Dus als jij IT'er in Nederland bent en je hebt jezelf in ECF-termen beschreven, dan kom je nog niet aan de bak in Duitsland. Nederland staat wel helemaal open, hè, voor Europeanen om bij ons aan de slag te komen. Oké, dat beperkt een beetje het idee van arbeidsmobiliteit. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we in heel Europa dezelfde taal spreken, dezelfde termen gebruiken, dezelfde definitie van competenties bijvoorbeeld geven. En denk aan steeds meer internationale bedrijven of bedrijven die internationaal opereren. Als jij in Duitsland betrokken bent bij het maken van een informatieplan, of je wordt daar ingezet vanuit Nederland om het daar te doen, dan is het wel handig als we allemaal dezelfde taal praten in termen van bijvoorbeeld die competentie van ECF. Opstellen van of afstemmen van informatiestrategie op informatievoorziening. Dan weten we in ieder geval wat we met elkaar bedoelen.
Is het zo? Wat zou de volgende stap moeten zijn om ECF meer waarde te geven?
Ja, het model is nog niet afgerond. Je ziet met een lang verhaal, maar je ziet heel duidelijk uit welke hoek het is opgesteld. Dus het is nog niet volledig. Ik denk dat het nodig is om die competenties meer in detail te beschrijven. Ja, dat we echt handen en voeten geven. Heel veel bedrijven die nu met ECF bezig zijn, lopen vast omdat het te algemeen, te hoog niveau is beschreven. Oké, bieden wij dit rapport. Hè, dus je kunt alle details in het rapport wel vinden. Maar die behoefte is er volgens mij vanuit ECF zelf ook om het meer in detail te beschrijven.
Dus dat zijn voor je het weet word je gevraagd door Europa om ze een beetje te helpen.
Nou ja, het ligt al klaar. Ik bedoel, het rapport is er al. Ja. Werken in de digitale wereld. Dus we kunnen het zo aan. Ja, precies.
Vertaling naar het Engels eigenlijk gaan maken.
Ja, precies. Precies.
Interessante gedachte. Is het. Nou is natuurlijk naast Europa is er ook natuurlijk een globalisering. Mm-hmm. Zit er een hoop softwarejongens over de plas. Gaat het ook nog die kant op met die competenties? Dat een wereldwijd iets zou kunnen worden?
Ja, nou ja, we weten dat onder andere op basis van het rapport 2001 dat er internationaal veel interesse voor is. Het zit een beetje financiering om te vertalen in het Engels, in het Japans, in het Chinees misschien wel. Mm-hmm. Frans. Dus dat is natuurlijk een struikelbord, struikelblok.
Ja. De mensen die dat zouden willen, die zouden zo enthousiast moeten zijn dat zij dat moeten gaan financieren.
Ja, precies.
We hebben dat niet. We hebben niet zoveel liggende gelden.
Nou ja, vanuit die internationale KNVI-club, hoort hij nou ook weer?
De IFIP?
Ja, IFIP is interesse getoond. Zijn wel geïnteresseerd in wat we nou precies gedaan hebben en hoe we het ingevuld hebben.
Boeiend. Ja. Nou, als ik zeg maar even het boek probeer in 30 seconden samen te pakken, dan zeg ik eigenlijk, nou ja, weet je, je hebt allemaal functies. En daar binnen elke functie verricht je een aantal taken. En die taken die verricht je binnen een bepaalde context. En ook vanuit een uitgangspositie. Hè? Waar zit je precies in die organisatie? En eigenlijk is je checklist die ik zou willen aanbevelen is even te kijken naar je vakmatige competenties. En meestal ken je die al het beste. Ja. En wat lastiger is, is soms wat weet je nou eigenlijk over die business? Welke business competenties heb je? Want daar zit wel toekomst in. Dat maakt je natuurlijk minder overstapbaar naar andere businesses. Maar als je daar heb je dus ook jouw unieke selling point. En het derde, en dat is ook coming up, zeg maar, dat is jouw persoonlijke competenties. Ja, hè? Wat breng je nou in de dialoog? En sla je inderdaad met je vuist op tafel? Of doe je dat op zo'n manier waardoor de ander zich niet beledigd voelt en wel blijft nadenken?
Ja, of misschien gewoon goed kunnen samenwerken.
Ja, dat is nog een hele kunst.
Dat is niet zo makkelijk.
Ik vind dat we fijn hebben samengewerkt.
Ja, dankjewel. Hey, leuk Tom.
Ja, dankjewel. Ik wil nog één tip geven. Kijk even in de notities van deze podcast. Want dan vind je ook nog een website waar je zelf aan de hand van je LinkedIn kun je dan je ECF-profiel laten genereren. Dat is een hele leuke site van iemand die ook verbonden is met de KNVI. Dan heb je in ieder geval al een vertrekpuntje. En dan kun je eens kijken van hoe ziet het er nou eigenlijk uit? Je kunt zelfs ook je cv uploaden. En het geeft je inzicht over jezelf. En dat is misschien een vertrekpunt voor een swing in jouw carrière. Dat wens ik iedereen toe. Een hele mooie komende warme dagen. Want dat wordt het. Tot binnenkort in de volgende aflevering. Ik denk dat hier nog zoveel over te praten is, dat we vast nog wel een keer een vervolg maken, Johan.
Dat zou leuk zijn.
Ik heb het nu al zin in. Ja. Dankjewel, tot een volgende gelegenheid.